Zo, Canna Stembus dag 2. Welkom in de Canna Stembus, Dennis Lahey.
Ja, dankjewel Dirk.
Ik denk dat mensen die wel eens op Cannabis en Vrijdingsdag zijn geweest in Amsterdam zullen jou kennen als de presentator van dit bijzondere evenement. Hoe kijk jij zelf terug op die 10 edities die je hebt gepresenteerd?
Nou, laat ik zeggen, ik vond het vooral ook heel leuk om te doen. We waren als geweldige evenementen. Van de eerste editie die heel kleinschalig was op het museumplein tot waar we uiteindelijk belanden in het Flevo Park. Met gewoon gigantisch veel mensen. Ja. Dat vond ik fantastisch om te doen. Mm-hmm.
Want hoe zou jij zelf zeggen dat je bezig bent geraakt met cannabis, met drugsbeleid, met waar je mee bezig houdt?
Nou, ik heb 30 jaar geleden eens een keer een verhaaltje geschreven wat ik naar de High Life heb gestuurd. Mm-hmm. Dat werd gepubliceerd. En werd meteen gebeld van, nou, kan je nog vaker verhaaltjes over cannabis schrijven? Dus dat heb ik de hele tijd gedaan. Onder pseudoniem DC Lama. Daarna kwam Essentie en ben de hele tijd dat soort verhaaltjes blijven schrijven. En raakte ook steeds meer met het activisme betrokken. Omdat ik het altijd heel raar vond dat de mensen die mij mijn cannabis gaven in een coffeeshop, dan met zo'n achterdeurproblematiek zaten. En de hele stigmatisering van cannabisgebruikers daarin. Terwijl ik non-nu gewoon naar een supermarkt kon lopen en daar de grootste drugsdealer in Nederland, die geroemd werd om zijn marketingkwaliteiten en bevrienden.
Meneer Heineken.
Dat hij bevriend was met het Koninklijk Huis. Ik vond dat zo hypocriet. Dus zo raakte ik er enigszins bij betrokken. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om bij de opening van de Legalize Street Rave te spreken. Toen was ik nog heel erg cannabis activist. Mm-hmm. Maar toen raakte ik in een goed gesprek met Job Joris Arnold, toenmalige directeur van de MDRG. En die legde me eigenlijk in een halve minuut haarfijn uit waarom het hypocriet is om alleen voor legalisering van cannabis te zijn en niet voor legalisering van alle drugs.
Want zo stond jij er toen nog in op dat moment. Dat je zegt van cannabis, oké, dat moet legaal, maar die andere drugs die zijn zo eng of gevaarlijk of die moet je verboden houden.
Ja, nou ja, die denkfout werd mij heel erg makkelijk uitgelegd.
Want hoe deed hij dat? Weet je dat nog?
Nou, hij legde mij uit. Het gaat niet om het middel zelf. Het gaat om het instrument van het verbod. En die prohibitie is het probleem. Omdat je iets verbiedt wat nooit van de wereld zal verdwijnen, namelijk geestveranderende middelen, et cetera, zorg je er dus voor dat die markt alleen maar harder en vervelender wordt en dat je geen enkel instrument hebt om die markt ook nog enigszins fatsoenlijk te reguleren. Want het zijn natuurlijk allemaal producten, of het nou alcohol is of cannabis, of waar sommige mensen problemen mee kunnen krijgen. Ja, dan is het goed om enige reguleringsinstrumenten tot je beschikking te hebben. Al gaat het alleen maar over de productiekant ervan. Dus ik ben voor legalisering van alle drugs. En daar versta ik onder dat je te maken hebt met productie, distributie en consumptie. Zoals in alle producten die in deze samenleving zijn, of het nou over die appels gaat of over deze microfoon, et cetera.
Daar zijn regels voor.
Daar zijn regels voor. En de vraag moet dus niet zijn, gaan we het verbieden of niet? De vraag moet zijn, hoeveel reguleringsinstrumenten moet je gaan inzetten om tot een fatsoenlijke markt te komen?
Mm-hmm. Ik heb je ook wel eens horen zeggen, softdrugs en harddrugs bestaat eigenlijk niet. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, het is natuurlijk een zeer kunstmatige indeling. Want het gaat eigenlijk alleen over lijst 1 en lijst 2 van de opiumlijst. Overigens ben ik groot voorstander van scheiding der markten. Hè? Want het zijn gewoon andere producten. Dus is het ook heel goed om daar een scheiding van markten te hebben.
En dat is dus even toelichtend. Dat je in de coffeeshop alleen maar cannabisproducten kan krijgen. En dus niet die andere drugs. Maar die zou je wat jou betreft zeg maar, dan op een andere manier wel ergens moeten kunnen krijgen.
Ja, en afhankelijk van het middel moet je gaan kijken hoe streng wordt dat gereguleerd. Ja. Ik zeg ook altijd, er zijn best veel mensen aan wie je vraagt, zou je alles moeten legaliseren? Die zeggen ja, alles behalve heroïne. Ja. En dan zeg ik altijd, ja, maar heroïne is nou typisch een voorbeeld van iets wat al gelegaliseerd is. Want we hebben heroïneverstrekking in Nederland. Godzijdank, dat is een fantastische uitvinding geweest. En wordt heel streng gereguleerd op productie, distributie en consumptie.
Ja, en dat is dus duidelijk niet zo dat je zomaar een winkel in kan lopen en zeggen, hey, doe mij even een grammetje. Dat is echt met heel veel regels omgeven.
Dat is zeker, ja, er is één bedrijf wat het maakt. De GGD distribueert het. En om in aanmerking te komen voor medicinale heroïne, moet je aan heel veel voorwaarden voldoen, inclusief geprobeerd hebben eraf te komen, et cetera. Maar het idee blijft hetzelfde. Je hebt regulering. En dat moet voor sommige producten heel streng zijn en voor andere wat minder streng. Ja. En dat is ook voor alcohol zo. Hè? Ik bedoel, alcohol is ook heel erg gereguleerd. Je mag onder je 18e niks gaan kopen. Als je dronken bent, mag je niet achter een auto. De fabrieken die het maken, daar gelden ook allerlei regels. Waar je sterke drank mag kopen en waar je... Ik bedoel, je kunt gaan discussiëren over hoe streng is het gereguleerd. Moet het strenger, moet het losser? Maar je moet beginnen met legaliseren, zodat je die instrumenten hebt om te reguleren. Ja. Ik zeg ook altijd, de pace van de marketing zijn uitstekende reguleringsinstrumenten. Niet om je product maar meer en meer te verkopen.
De 3 P's is dat toch?
Ja, volgens mij zijn het er wel 5 of 6. Je hebt de prijs, nou, ja. daar kan je dan wat mee gaan doen. De plaats. Ik zou me bijvoorbeeld heel goed kunnen voorstellen dat je ecstasy wel op een dancefestival verkoopt, maar niet direct voor de hele markt, om maar zo wat te noemen. Personeel, nou ja, waar de coffeeshopbranche dankzij het huidige beleid in ieder geval ook geschoold wordt en dergelijke. Wat heb je nog meer?
Het
product zelf. Dat moet aan bepaalde eisen voldoen. Nou, volgens mij heb je nog packaging.
Maar precies, al dit soort elementen kan jij met regulering ondervangen, zodat het niet is wat tegenstanders vaak ervan maken van vrijgeven of op elke straathoek of in de supermarkt, al die clichés. Dat niet.
Het is juist het tegenovergestelde. Ik vind ook altijd als mensen zeggen, je bent voor het legaliseren van alle drugs hippie, dat ik denk, nee, helemaal niet. Ik denk, je bent als samenleving, pak je verantwoordelijkheid voor het feit dat er producten zijn waar enig risico aan zit. En daardoor probeer je die markt ten positieve te beïnvloeden.
Zoals Freek Polak, een van de oprichters van Stichting VOC, het altijd mooi zei. Juist als een middel enige risico's met zich meebrengt, moet je het niet aan de maffia overlaten.
Ja, zeker. Dus die reguleren niet heel erg. Nee. Zeker.
Ja. Je noemde het al even, de MDRG. We hadden gisteren notabene August Delors in de Cannes stembus. En een van de oprichters van de MDRG. Begonnen als een soort hulpdienst voor harddrugsgebruikers. Ten tijde volgens mij van inderdaad een soort heroïne-epidemie, zoals August dat zei. Zelf ook noemde. Maar jullie zijn geëvolueerd. Wat doet de MDRG en wat houdt jouw werk kort gezegd in?
Ja, we zijn een belangenvereniging voor druggebruikers. Met name gericht op de straat. Dus op de straat zien. Wat vroeger de heroïnegebruikers in Amsterdam waren. Ja, dat is ook geëvolueerd. Ja. Dat nu voornamelijk Base Coke de drug on the street is. Voor die scene komen wij op. Je hebt een heel systeem van hulpverlenende instanties. Een hele keten. Als je dakloos bent, je hebt psychiatrische problemen, je gebruikt drugs, financiële problemen, noem maar op. Dan kan je naar de gemeente toe gaan en om hulp vragen. Nou, dan wordt er een trajectplan voor je gemaakt. Dan zijn er allerlei instanties. De Jelinek met je gebruik onder controle krijgen. Een organisatie die je helpt met je financiën, et cetera. Nou, het idee
klinkt is waanzinnig verkokerd.
Nou, dat klopt. Dat is een hele keten. Als het goed is, werken die samen als het goed is. Ja. En aan het einde wacht er, als je helemaal bent opgefixt, een sociale huurwoning voor je. En kan je verder. Of als dat niet tot de mogelijkheden behoort, dan komt er een woonvoorziening. Nou, dat is een hele keten. Daar maken wij geen onderdeel van uit. Dat is het vangnet, maar wij zijn het vangnet van het vangnet. Dus mensen die problemen hebben met een van de instanties. Stel je woont bij het leger des Heils en je raakt last van een psychose en je gooit dus een stoel door de ruit heen. Dan kan het zijn dat het leger des Heils zegt, nou, sodemiet hem maar op, die gooit je weer op straat. Nou, dan kunnen mensen bij ons komen en dan bellen wij het leger des Heils en zeggen van, nou, zouden jullie nou niet moeten zijn toegerust op het feit dat er mensen met psychoses zijn. En is de oplossing, lijkt mij toch niet, dat je iemand weer op straat zet. Het grootste gedeelte daarvan is mensen überhaupt voorbij het gemeenteloket weten te krijgen en ze in zorg te krijgen als ze dat willen. Ja. Want dat is ook heel belangrijk. Wij zijn een vereniging. Wij zijn een ledenvereniging. Dus ik ben directeur, maar boven mij bestaat een bestuur bestaande uit de mensen die bij ons komen. En daarboven staat weer de algemene ledenvergadering. Dus dat zijn gewoon de mensen. Wij doen alleen als mensen iets willen. Dus als mensen bij ons komen en zeggen, ik heb 8000 problemen, maar vooral mijn financiën. Ik heb problemen met mijn uitkering of iets dergelijks. Dan helpen we daarmee. Ja. Gaan we volgens ook in gesprek. En vaak blijkt dan ook dat mensen denken, nou, tegen jou wil ik nog wel eens een keer mijn verhaal vertellen en verder helpen. Omdat wij heel veel van dat soort verhalen horen, van waar gaat het nou mis in die keten, doen wij naast deze individuele belangenbehartiging ook heel veel collectieve belangenbehartiging. Dus we praten heel veel met de gemeente, met instellingen, beleidsmakers, over ja, waar gaat het nou eigenlijk fout in die hele keten van hulpverlening. Ja. En wat moet daaraan verbeteren.
Ja. Dus echt harm reduction in de praktijk, zou je het kunnen samenvatten. In de zin van, je accepteert dat mensen drugs gebruiken. Je doel is niet om te zeggen, die mensen moeten per se afkicken of zoiets. Maar meer, we proberen die schade die ze zelf van ondervinden zo minimaal mogelijk te maken.
Ja, wij helpen mensen zelf. Legalisering van drugs is ook een van de doelstellingen van de MDG. Dat is de derde doelstelling. Dus die is een vorm van collectieve belangenbehartiging. Maar we noemen hem altijd graag nog even apart als doelstelling. Ja, je zegt net wel iets interessants. Je zegt, jullie doen harm reduction. Kijk, in mijn ogen is het hele begrip van harm reduction veel te veel een soort. Je hebt instellingen die doen harm reduction. En die brengen dan flyers of die leren je om te gaan met je pijpje en dat soort dingen. Ik denk, ja, maar harm reduction is wat drugsbeleid hoort te zijn.
Ja, tuurlijk.
En verder niet.
Maar dat is het zeker buiten Nederland natuurlijk niet zo heel vaak.
Nee. Maar ook in Nederland vind ik dat we heel veel politieke partijen hebben. Die allemaal, waarvan de een wat beter ten opzichte van de druggebruiker staat dan de ander. Maar de gedachte dat drugsbeleid per definitie het harm reduction model dient te zijn. Waarom heb je drugsbeleid? Dat wordt ons verkocht als een soort, ja, het is hartstikke gevaarlijk. Nou, één ding weten we zeker, want dat heeft de VN, geloof ik, decennia lang geprobeerd. Dus alle drugs van de wereld wegkrijgen. Nou ja, je kan in sommige wijken zien waar het in het buitenland zien. Dan gaan mensen wel lijm snuiven of andere dingen doen. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Je moet als samenleving omleren gaan met het feit dat drugs er zijn. Dat mensen behoefte hebben eraan. Ook omdat het gewoon heel erg leuk en fijn en prettig kan zijn.
En omdat mensheid het al millennia doet natuurlijk. Ja. Het is niks nieuws, drugs.
Ja. En niet eens alleen de mensheid, ook in het dierenrijk zie je dat. Dus het is een belachelijk utopie met om drugs van de wereld te laten verdwijnen. Ergo, probeer om te gaan met de eventuele schadelijke effecten van die drugs. En daar moet je drugsbeleid op gebaseerd zijn. Dat doe je dus niet door containers proberen te blijven scannen en dergelijke. Nee, dat moet hooguit een soort sluitstuk zijn van je beleid. Als je zegt van oké, we hebben nu goed geregeld dat de verschillende drugs op verschillende manieren gedaan kunnen worden. Nou, dan zullen er altijd wel wat mensen zijn die nog proberen daaromheen te doen.
Een beetje zoals je nu illegale sigaretten ook bestrijdt. Terwijl er gewoon sigaretten normaal verkrijgbaar zijn.
Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar illegale stokerijen. Die hebben we in Nederland vrijwel niet. Omdat het best wel goed in verhouding staat. Ik denk dat we een beetje ook zijn doorgeschoten met accijns op tabak. Dus daar probeert men wel in een heel korte tijd heel erg hard te reguleren.
Rook jij toevallig zelf tabak, Dennis?
Ja, zeker. Zeker. En ik ben gelukkig naar Duitsland geweest deze zomer. Dus dat scheelt mij een tientje per pak check. Nou ja, dus ook dat moet allemaal een beetje in verhouding zijn. Ja, en het is ook geen makkelijk vraagstuk. Hè? Ik bedoel, er zijn een hele hoop dingen die je moet oplossen. Maar je moet wel beginnen met het idee. Oké, we accepteren nou eenmaal dat er mensen zijn die af en toe een ecstasypilletje slikken.
En, of een joint roken.
Whatever. Ja. Nou, probeer dat vervolgens ook gewoon een beetje te reguleren daar waar het misgaat. En niet daar waar gewoon mensen het recht uitoefenen om zichzelf te zijn en te consumeren wat deze planeet te bieden heeft. Ja. Ik vind dat ook echt een fundamenteel mensenrecht.
Ja, nee, absoluut.
Dat ik rondloop op deze planeet en her en der wat proef.
Ja. En dat niet een overheid bepaalt wat jij wel en niet mag proeven.
Ja, zeker.
Nou, wij maken altijd een overzicht van de standpunten van politieke partijen. Wat willen ze eigenlijk met cannabis? Willen ze strenger? Willen ze legaliseren? Willen ze wel coffeeshops niet? Etcetera. Dan zie je eigenlijk dat legalisering, dat loopt best wel door de partijen heen. Het is niet echt een links issue, want er zijn ook heel rechtse en ook echt knetterrechtse partijen zoals Forum die daar heel erg voor zijn. Maar je ziet eigenlijk wel dat de tegenstanders, die zitten wel eigenlijk in één hoek. Dat zijn de christenen, PVV en DENK. Daar moet je niet bij zijn als je voor legalisering bent. Waarom denk jij dat zij zo hier tegen zijn?
Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat religie over het algemeen een groter gebod cultuur heeft dan mensen die dat niet hebben. Ik vind het ook heel lastig hoor, moet ik zeggen. En ik ken, kijk, binnen de hulpverlening zijn ook best wel veel christelijke partijen natuurlijk. Hè? Want van de oorsprong is de hele hulpverlening in eerste instantie iets voor de kerk geweest.
Ja, je noemde Leger des Heils al. Dat is natuurlijk nog steeds een christelijke organisatie.
Ja, maar ook daar zie ik bij die partijen. Wij werken bijvoorbeeld altijd heel goed samen met het drugspastoraat en de protestantse diaconie. En daar lopen allemaal mensen rond die ook inzien dat je de mensen waarvoor wij ons werk doen helemaal niet helpt met een verbod. Ja. En dat is ook. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik bij de MDG kwam werken, dacht ik wel van oké, ik heb een vrij goed beeld van ik ben voor legaliseren. Nou ga ik werken met mensen die echt op straat leven en dergelijke en heroïne en basecoke gebruiken. Blijft dat standpunt overeind staan? Of ga ik dan uiteindelijk toch denken van ja, nee, maar toch wel beter als we dit gaan verbieden? Ik ben er alleen maar meer in gaan geloven dat legaliseren daarvoor juist voor deze groep heel belangrijk is. Omdat dit zijn mensen die moet je niet helemaal. Die doe je nog verder naar de randen van de samenleving door die drugs maar illegaal te houden.
En wat in ieder geval niet gaat gebeuren, is dat ze stoppen met gebruiken.
Nou ja, kijk, dat is ook zoiets. Hè. Mensen hebben een beeld van ja, die harddrugs zijn verschrikkelijk omdat het harddrugs zijn. En daardoor komen mensen in de knel. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik kijk bij de mensen die bij ons komen. 90-95% van de mensen gebruikt die dope als een vorm van zelfmedicatie. Mm-hmm. Omdat ze, nou, en 90-95% daarvan heeft gewoon een kutjeugd gehad. Met een vader met losse handjes, seksueel misbruik en hele verschrikkelijke verhalen die ik heb gehoord. Dus zij gebruiken dat om zichzelf te verdoven en ja, als je ze daar dan ook nog eens een keer voor richting justitie gaat duwen. Ja,
dat dan ben je echt fout bezig.
Ja, ik vind dat echt immoreel. Ik vind dat ook echt immoreel. En dat probeer ik ook met die partijen daarover te hebben. Ja, en dan is het toch heel vaak dat men aan het einde zegt... Ja, oké, maar het zou toch beter zijn als ze helemaal niet meer gebruikten. Ja, ik vind het... Ook als ik kijk naar bijvoorbeeld inzet van politiecapaciteiten. Er gaat zoveel op aan die war on drugs. Bij politie, maar überhaupt justitie. Terwijl tegelijkertijd laten ze heel veel geweldsincidenten en verkrachtingen en dat soort dingen laten ze liggen.
Zijn schattingen dat tot 70% van alle politiecapaciteit in de drugszorg wordt gestoken in Nederland. Dus niet in Amerika, maar in Nederland.
Nee, ik ken die schattingen. Ja, volstrekt immoreel. Ja. Volstrekt immoreel.
Dat is natuurlijk ook de tekst die jij op t-shirt hebt staan van de MDRG. Zolang politici het legaliseringsdebat vermijden, hebben zij bloed aan hun handen. Kan je dat kort toelichten? Nou, je hebt het eigenlijk al gedaan. Maar...
Nou ja, dit zijn die campagnes die dan in Rotterdam worden gedaan. En steeds meer gemeentes gaan overnemen van... Ja, als je drugs gebruikt, heb je bloed aan je handen. Alsof het de druggebruiker is die ervoor zorgt dat de mensen geliquideerd worden. Rotterdam had ook zo'n campagne met jouw lijntje zijn liquidatie. Nou, daar hebben we zelf posters van gemaakt met jouw beleid zijn liquidatie. Ja. Kijk, die drugs zelf die veroorzaken geen liquidaties. Het is een markt die je met je war on drugs alleen maar verhardt. Waardoor er allemaal foute gasten in komen te werken die voor het snelle geld gaan. En ik ben lang genoeg ook activist om ook in een hele hoop, ook bij cannabis bijvoorbeeld, wel enige verschuiving te hebben gezien. Dat ik me wel eens afvraag van waar zijn alle hippies gebleven met de liefde voor de plant en die daar lekker over konden ouwe hoeren. Dankzij het experiment en zie je dat de verschuiving gelukkig ook iets wat meer richting zakelijk is gegaan.
En hoe kijk jij naar het wiet experiment zelf? Ook als cannabis consument?
Ja, op zich hartstikke goed natuurlijk. Dat we eindelijk die stappen hebben gemaakt. Toen we 30 jaar geleden bezig waren, toen kenden we elkaar ook al. Toen kregen we nog vaak te horen van ja, dat gaat nooit gebeuren. Dus dat die stappen genomen zijn is hartstikke mooi. Ja. Het gebeurt wel weer op zijn Nederlands. Hè. Het is wel weer echt met een enorm compromis waar dan zoveel haken en ogen aan zitten. Ja. Dat ik denk van ja, ik hoop dat we na deze experimentperiode eindelijk gewoon kunnen zeggen oké.
This is it.
A set of rules. Ja. En ga met die banaan. Ik heb mij laten vertellen, of ik heb dat ooit in een documentaire gezien, dat je hebt natuurlijk ook de alcoholprohibitie in Amerika gehad. Die heeft niet zo heel lang geduurd. Maar net lang genoeg om Al Capone en zijn maatjes heel erg groot te maken. Nou, vervolgens dacht men, het is toch niet zo'n heel goed plan geweest. Vervolgens zijn er ook heel veel rapporten verschenen over hoe moet dan uiteindelijk de alcohol gedistribueerd worden. En heel veel rapporten gemaakt. Ja, en uiteindelijk zijn ze het ook maar gaan doen. Ja. Ook daar is nog van alles op aan te merken. Hè? Dus hoeveel alcoholreclame er wordt gemaakt en dergelijke. Denk ook als het nou mag.
Mag een glaasje minder.
Mag een glaasje minder zijn. Maar ik denk dat je dat beter aldoende kunt doen dan dat hele theoretische,
bureaucratische
gelul. Ja.
Laatste vraag. Wij stellen onder het motto Joost mag het weten. We proberen een aantal vragen te verzamelen voor Tweede Kamerlid Joost Sneller. Die toch wel het meest actieve Kamerlid als het gaat is over cannabis en over alles wat daarmee samenhangt. Heb jij een vraag voor Joost Sneller? Nou, mag je hem recht in de camera stellen?
Beste Joost, zou jij mij kunnen uitleggen wat is het doel van het drugsbeleid?
Wauw, dat is wel een heftige vorm. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarop gaat antwoorden.
Dat vraag ik mij altijd af. En die vraag stel ik ook wel vaker aan politie. Wat is het doel? Mm-hmm. Wat wil je bereiken met je drugsbeleid? Ja. Want volgens mij is dit een van de weinige vlakken waarop helemaal geen doelstellingen worden.
Daar heb je absoluut wel gelijk in, ja. Nou oké, we gaan het aan hem vragen, want Joost Sneller komt natuurlijk in de bus. En we gaan de vragen die onze gasten weer aan hem hebben gesteld, daar gaan we selecteren en die gaan we aan hem stellen. Ik zei laatste vraag, maar ik ben toch nog wel eventjes benieuwd. Weet jij al op wie je gaat stemmen of ben je nog aan het zweven?
Ja, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik vind wel dat we als maatschappij enorm aan het verrechtsen zijn. Uh-huh. En dat gaat niet alleen over drugsbeleid, maar dat gaat ook over het verschil tussen rijk en arm wat enorm toeneemt. Dus ik probeer met mijn stem de maatschappij iets wat links af te laten slaan. En hoe dat het effectiefste kan doen, weet ik nog niet.
Ik zou zeggen, check vooral de cannabiskieswijzer.nl. Heel erg bedankt voor het interview, Dennis. Ja, en succes met jouw belangrijke werk bij de NDAG.
Top. Jij ook. En jullie ook succes met het belangrijke werk van de VOC.